Only handle it once. Dat is een moeilijke voor sommigen, maar wat wil dat zeggen? Neem het in één keer goed vast en beslist.
Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy.
En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
Dag lieve luisteraars en welkom bij route 41 van de Tim Tom podcast. Zeg niet zomaar opruimcoach. Dat vertelde vele Polvliet ons. Vele stelt zichzelf voor als professional personal organizer en coach. Ze zorgt voor ruimte in je huis en rust in je hoofd. Professional organizer wordt in de volksmond ook wel opruimcoach genoemd. Maar voor haar gaat het verder dan dat. Het draait namelijk niet alleen om de gedragsverandering, het innerlijke werk en de mens is minstens even belangrijk. Professional organizing berust op vier pijlers. Vele legt uit hoe je moet omgaan met aandachtsmanagement, hoe je omgaat met je archief, hoe je digitaal overzicht schept en je spullen aanpak. Maar daar blijft het niet bij. Dit is het uiterlijke werk, de gedragsverandering. Velen voegden graag een vijfde pijler aan toe voor het innerlijke werk, namelijk coaching. Velen leert ons hoe je nieuwe gewoontes kunt aanleren en hoe je die kunt volhouden. Dat is namelijk de sleutel tot succes. Waarom tijd investeren in het maken van een weekplanning je uiteindelijk meer tijd oplevert en waarom het belangrijk is om dingen in je hoofd los te laten en ze te leren benaderen vanuit je hart. En tot slot heeft veel het over welke belangrijke rollen zij opneemt in haar leven. Welke rollen neem jij op voor je dierbaren en hoe maak je daar tijd voor? Dat leer je in deze boeiende en opgeruimde podcast. Veel luisterplezier.
Welkom Veerle, bij ons in de podcast.
Dag. Dankjewel. Dank je.
Ja, ik heb veelbelovende verhalen gehoord over u, van Tom. Want jij hebt Tom al een keer kort gecoacht. In het op orde brengen van zijn archiefsysteem.
Inderdaad, ja, klopt.
Maar dat is eigenlijk maar een facetje van wat jij doet, hè?
Ja.
Want kun je eens uitleggen aan onze luisteraars wat je allemaal doet, Veerle?
Ik ben professional organizer en coach. Wat is dat? Ik zorg voor ruimte in jouw huis en rust in je hoofd. Hey. En dat professional organizing, dat berust eigenlijk op vier pijlers. Enerzijds heb je de pijler hoe ga je om met jouw tijd, hey? Mm-hmm. Time management. Ik noem het liever aandachtsmanagement. Ja. Een tweede pijler is jouw archief. Hoe ga je om met jouw archief, Tom? Hey? Jouw archiveringssysteem. Een derde pijler is digitaal overzicht, hey? Digitale orde, mailverkeer. En een vierde pijler is jouw spullenaanpak. Zelf voeg ik daar graag nog een vijfde pijler bij. En dat is het coaching aspect. Ja.
Dus, de coaching om alles samen te vatten.
De coaching enerzijds om alles samen te vatten. Maar ook heel belangrijk vind ik een beetje te werken aan het innerlijke werk. Ja. Wat ik nu allemaal noem, spullen aanpakken. Dat is eigenlijk het uiterlijke werk. Dus vaak professional organizer wordt ook opruimcoach genoemd in de volksmond. Mm-hmm. Maar het is, voor mij is dat ruimer. Het is niet enkel de gedragsverandering. Het is ook het innerlijke werk die belangrijk is.
Ja, klopt inderdaad. Want het zijn uiteindelijk wel bepaalde patronen. Ik was vroeger ook al geen held in papieren bijhouden op school en zo. En dan was ik vrijwel slordig. En uiteindelijk, ja, reflecteerde hem dat wel naar uw volwassen leven ook. En we hebben, denk ik, een uurtje of vier samengewerkt.
Ja, ja.
En we hebben alle papieren op één en opgesmeten. En had zij allemaal verschillende bakjes. En dan, ja, dan nog nodig dat. En uiteindelijk na 4 uur was het resultaat al verbluffend. En dan is het wel natuurlijk wel het blijven volhouden en het zorgen dat het in je systeem is. Maar kijk, heb het nu net zelf gezien. Er zit al iets van systeem in. En ik ben heel blij dat ik nu echt wel met mijn papieren weg weet. En dat ik voor elke formulier of zo, dat ik weet, dat hoort daar en dat hoort daar. En er is veel meer rust in mijn hoofd gekomen. En dat op 4 uur tijd, ik was wel fantastisch.
Je hebt wel rap nog een beetje opgeruimd voordat velen kwamen.
Ja, inderdaad. Ik heb hier nog stofzucht en heb hier nog van alles gedaan.
Dat is ongelooflijk.
Ja. Maar het neemt niet weg, het is een blijvend proces. Hè, want ik merk nu inderdaad wel, de computer, zo, mails en zo, er kan ook nog wel verbeteringen komen. En, maar het zijn stappen. Ja. Ik heb ook gemerkt, als je alles in één keer wilt doen, dan wordt het heel lastig en moeilijk. Ja. Het is stap voor stap. Klopt. Dingen aanpakken.
Klopt. En dat is wat ik doe of waar ik mensen mee begeleid. Hè. Zoals, dus ik werk enerzijds met individuele sessies, zoals ik bij jou gedaan heb, Tom. Dat was 1 focus sessie, specifiek op jouw archiveringssysteem. Hè. We kunnen dat ook doen rond jouw digitaal overzicht, e-mail, rond spullen aanpak. Maar de meeste klanten bij mij kiezen wel voor een traject. Een traject dat omhelst dan zo een 2-3 maanden maximum, waarbij dat we na een heel intens intakegesprek 4 sessies organiseren. En dan gaan we effectief ook dieper op daar waar de nood het hoogst is, maar alle aspecten komen aan bod, ja, time management, e-mailverkeer, archivering, spullenaanpak, stapsgewijs. Ook, en de eerste sessie vind ik nog altijd de belangrijkste sessie, is het innerlijke werk. Dus vaak zeggen ze, ja, als je opgeruimd hebt, dan krijg je rust in je hoofd. Maar nee, start een keer met, oké, hoe krijg je rust in je hoofd? Wat doe je nu al om rust in je hoofd te krijgen? Mensen die bij mij een traject boeken, die laat ik al starten, gewennen van oké, hoe gaan we dat hier integreren in jouw agenda? Hoe gaan we dat hier integreren in jouw leven? En dat gaat niet enkel over hoe dat je op het werk presteert. Hè? Het gaat ook hoe dat je in de privé werkt. Of bent. Ja. En als ik dat vraag van, oké, we gaan een keer focussen op jouw ademhaling. Ja, ademhaling, ja. Dat is een eerste tool eigenlijk die je kan inzetten om rust te creëren. Ademhaling, ja. Bepaalde technieken dat ik heel graag aanleer. Bijvoorbeeld, jullie zijn bezig geweest met de Iceman, dus met de ademhaling.
Ja, met Dries Nijdes.
Voilà, de Wim Hof methode is zeer krachtig. Maar bijvoorbeeld, waar ik graag mee werk, is iets korter, is de Bastrika ademhaling. En die leer ik aan.
Die ken ik nog wel van bij Marco Pilarczyk.
Die heb ik heel vroeg
kunnen onze geleerd. Luisteraar even kort uitleggen wat dat is?
In Bastrika. De yoga ook. Ja, de Bastrika ademhaling, dat is heel intens door de neus inademen en uitademen. Bijvoorbeeld 6 kort na elkaar met een pauze. En je doet dat 3 na elkaar. Dus hoeveel minuutjes heb je nodig? Pakt 1.
Ja, 2 denk ik.
2 minuutjes, ja. Voilà. Maar dat geeft jou al meteen die bewustwording, die energie die door jouw lijf stroomt, maar ook die helderheid die je in je hoofd krijgt.
Ja.
Bepaalde technieken die heel belangrijk zijn om te starten met die integratie van ook rust in jouw systeem.
Het is uiteindelijk wel een totaalpakket. Het gaat dan niet meer enkel over archiveren en opruimen. Het is vooral, het moet allemaal in verbinding staan met elkaar.
Ik wil vooral die diepere laag bereiken. Hè? En door mijn opleidingen ook, onder andere de NLP-opleiding dat we samen gevolgd hebben, Tom. Het is niet enkel werken op gedrag. Ik ga veel liever dieper. Ik Ik streef ernaar om effectief resultaten te boeken bij mijn klanten. Dus we gaan richting hun waarden. Oké, welke overtuiging, welke belemmerende overtuiging zit daar? Identiteit, soms ook wel missie. Maar dat is zoveel belangrijker om dat naar boven te halen. En daar vanaf het begin van het traject al aan te werken, zodanig dat het geïntegreerd wordt.
Ja, dat het zijn tijd krijgt om te rijpen.
Voilà, ja. En aangezien dat we dan gedurende verschillende sessies elkaar nog terugzien, kunnen we daar telkens weer terugkoppelen met elkaar en zien we dat dat ook evolueert.
Ja, want uiteindelijk om iets te blijven volhouden, de meeste coaches werken op gedragsniveau, maar er is er wel nog een laag onder. Hè. Wat zijn die waarden en die overtuigingen? En het is daarom dat voor heel velen niet lukt, omdat je alles op wilskracht en discipline doet, maar dat blijf je niet volhouden.
Dat is wel
bij u een surplus, als je echt op dat identiteitsniveau en die waarden en die overtuiging, dan wordt het echt wel geïnternaliseerd in je systeem, geïntegreerd, zodat het een gewoonte wordt, gelijk dat je tanden poetst.
Voilà. En daar zeg je iets, die gewoontes, bijvoorbeeld die ademhaling, maar wat ik ook heel belangrijk vind en altijd vraag aan mijn klanten, wat zeg je tegen jezelf 's morgens? Wat zeg jij tegen jezelf? Hoe komt die gedachtenstroom bij jou op gang? Ben je positief of ga je jezelf naar beneden? Heel belangrijk. Hè?
Om je dag te starten eigenlijk al.
Ja, om je dag te starten al.
In onze vorige podcast hadden we slongs.
Ja.
En die gaven een goede tip mee. Dat is misschien nog eens goed om hier te delen. Is dat 16 secondjes.
17 secondjes.
17 secondjes, dat was dankbaar zijn. Dus dank u kussen. Dank u dat je mijn nek zo goed steunt.
En
dankbaar zijn voor kleine banale dingen.
Ja.
Dus eigenlijk om die positieve mindset al op te zetten.
Ja. Ik laat hen 3 dingetjes schrijven waarvoor ze dankbaar zijn s'avonds voor ze gaan slapen. Ja, omdat ik ook altijd zo'n notaboekje meegeef bij de start van zo'n traject. Schrijven is ook zoiets het kan heel veel impact hebben. In die zin, geef je zo'n notaboekje mee, dan schrijf ze op wat hen interesseert. Maar weet ook dat je dan 30% meer opneemt als je bezig bent of luistert naar het een of het ander. Het kan jouw gedachten ordenen, het kan jouw overzicht geven. Daarover die dankbaarheid.
Ja.
Maar die 's morgens, wat zeg je 's morgens als je opstaat, dat vind ik ook een heel belangrijke om daar bewuster van te worden. Ja, want we hebben die positieve tijd nodig om krachtiger, gelukkiger, succesvoller in ons leven te staan. En
die woorden horen wij graag, Tom.
Ja, maar dat is ook iets, veel mensen staan daar gewoon niet bij stil. Wat is dat automatisch stemmetje die constant door jou heen gaat? En daarin begeleid ik ook mensen van oké, we gaan een keer een speakbriefje maken.
Mm-hmm. En als iemand wakker wordt, dat speakbriefje, wat zou er dan moeten opstaan, Veerle?
Wat staat er bijvoorbeeld op jouw speakbriefje?
Ja, voilà, goeie vraag. Wat staat er op mijn speakbriefje? Ik ben goed genoeg, ik mag er zijn. Ja? Ik heb geweldige relaties. Dus waar komt dat vandaan? Dat speakbriefje of wat hij zegt tegen jezelf, dat komt van heel veel verschillende bronnen. Dat ik voel dat zo impact heeft en zo belangrijk is, maar ook van Stephen Covey.
Mm-hmm.
Stephen Covey, dat is een boek die enorm veel impact heeft.
Je hebt het over de 7 Habits.
Op mijn, de 7 gewoontes van effectief leiderschap. En ik noem het echt wel gewoontes. En die eerste is begin met het einde voor ogen.
Mm-hmm.
Begin met het einde voor ogen. Heel belangrijk. En wat hij in zijn boek schrijft, hij laat jou zelf jouw begrafenis visualiseren. Ja, diepgaand. Wat wil je dat jouw partner zegt tegen jou? Wat wil je dat jouw kind of jouw dochter, jouw zoon zegt tegen jou? Wat wil je dat jouw baas zegt tegen jou? Wat wil je dat jouw vrienden zeggen? Dus dat is zo echt een immense doordenker geweest. En, want van daaruit creëer je wat dat je echt belangrijk vindt in het leven. En dat is ook iets van, oké, maar wat zeg je dan tegen jezelf in de ochtend?
Ja, en je gebruikt daarvoor affirmaties.
Ja, positieve affirmaties. En dat kan op verschillende manieren natuurlijk. Maar een handige manier is het te koppelen aan een gewoonte die je al geïntegreerd hebt. Zoals jouw tanden poetsen.
Ja.
En dat je dan ja, je maakt een briefje voor jezelf. Dat je zegt, oké, hoe wil ik in het leven staan? Hoe wil ik het ervaren?
Heb jij bijvoorbeeld een standaard ochtendroutine elke dag? Dat je een bepaalde gewoontes blijft herhalen om liefst, op te staan, om in je kracht te staan?
Ja, liefst goede gewoontes. Ja. Dus dat is ook iets dat ik geleerd heb in de jaren. En ook het belang van ingezien van een goede ochtendroutine. En voor mij is dat toch wel vroeg opstaan. Of vroeger dan dat ik ooit deed. Alleen al een half uurtje vroeger kan een enorme impact hebben op jouw dag. En aangezien ik ben bezig met rust in mijn hoofd. Dus mediteren vind ik voor mij een heel krachtig tool.
En hoe ziet jouw ochtendritueel er dan uit, Veerle? Je staat op positieve intenties, je hebt je affirmaties.
Opstaan. Meestal is dat
eerst... Hoe laat? Vast uur dat je opstaat?
Half zeven. 6 uur of ja. Half zeven. Mediteren. Ja, eerst wel een kwartierke wakker worden, hè?
Toch wel.
Thee of koffie of... er zit wat variatie in bij mij. En dan 10 minuutjes tot een kwartierke mediteren. Afhankelijk van hoeveel tijd dat ik effectief heb. En dan bewegen. En dat bewegen, dat is enerzijds naar buiten een keer 20 minuutjes gaan lopen. Liefst met een goede podcast in mijn oren.
Een Tim Tom podcast natuurlijk.
En of als het niet lopen is, dan is het yoga. Via YouTube kan je heel veel goede yoga filmpjes zien of volgen. En ja, dan ontbijt en start van de dag. Dat is een beetje mijn manier. En als ik niet veel tijd heb om effectief te bewegen, dan de 7-minute workout vind ik ook al een krachtige. Ik heb zoiets van, als je iets gedaan hebt, is het ook goed.
Ja.
Het hoeft niet een half uur en nog een half uur. Nee, binnen een half uur kan je al 10 minuutjes gemediteerd hebben. 10 minuutjes beweging. En
alles is maar een minuut bewust ademhalen of één push-up doen. Dan heb je toch een bepaalde gewoonte die je aan het leren bent uiteindelijk. Hè?
Ja.
En, klopt inderdaad wel.
En die effectief invloed heeft op jouw systeem, op jouw gezondheid, op de manier hoe je in het leven staat. Ja.
Ik denk er nu aan, normaal gezien beginnen we onze podcast altijd met de vraag van de vorige gast. En de vorige gast was Jan Bommery. Vooral de expert in flow en loslaten. En hij was benieuwd, waar word jij blij van?
Oh, super vraag. Ja.
Eigenlijk, ze wordt al helemaal blij.
Ja,
waar word jij blij van? Eigenlijk, simpele dingen hoor. Ik word blij van de zon die schijnt. Ik word blij van een vriendelijk woord. Heel veel. Ik ben daar ook al bewust van geworden. Van, dat geeft, ja... Ik word blij. Ik word echt blij van iets betekenis, iets te kunnen betekenen voor een ander.
Oké, okay, en hoe uitzicht dat voor jou?
Wel, in hetgeen dat ik nu doe. Door dat organizing en coaching, dan op de een of andere manier ben je van betekenis voor die persoon en geef je hen een duwtje in de rug en ja...
Ik zie ook wel in je gezicht dat jou drijft. Waar komt bij jou die passie vandaan? Hoe komt dat je daar zo blij van wordt?
Dat is een goede vraag. En ik heb daar eigenlijk wel heel, toch wel geruime tijd naar gezocht. Van oké, Zoals je weet of niet weet, maar hiervoor was ik event organizer. Mm-hmm. Ik was weddingplanner, feestorganisator. Ik heb dat 15 jaar zelfstandig gedaan. En toen dat ik daaruit stapte, een aantal jaar terug, dan was dat voor mij ook, wauw, een zo'n zucht naar eindelijk tijd. En ik gaf mezelf zo een sabbatjaar cadeau. Na 6 maanden liep ik al de muren op van, oké, wat is dat hier nu? Wat ga ik nu doen? En dat was een intense periode naar een zoeken van, waar ben ik nu mee bezig? Wat heb ik nu gedaan?
Of hoe lang is dat geleden?
Dat is nu 6 jaar terug.
Ja, 6 jaar geleden besloot jij van, ik heb genoeg van het evenementenwereldje.
Ik had er niet genoeg van. Het is ergens een beslissing dat ik moest nemen. Ik doe een auto-immuunziekte.
Okay.
En op de een of andere manier moet je dan ook wel een keer beseffen van, oké, zo kan ik niet verder. Tegelijkertijd had mijn man het slechte nieuws gekregen van een K binnen ons. Dat is binnen ons huis, dat is een ziekte ook goed overwonnen, gelukkig. Maar het is zo'n een moment waarbij de wereld eventjes stilstaat en waarbij dat je ook denkt, oké, wat gaan we nu doen? En toen heb ik de zaak overgelaten. En is dat voor mij ook weer een zoektocht geworden. Wat wil ik nu nog doen?
En ik dacht, heftig, ja.
Ja, toch wel heftig. Ik had nooit gedacht dat zo'n impact ging hebben. En door coaching, ik ben dan beginnen opleiding te volgen in coaching, integrale coaching, professional coaching, ben ik ook gaan inzien dat ik mezelf te veel op identiteit aan het... ik was eventorganisator, dus ik leende daar mijn identiteit aan. Maar dat is niet zo, hè. Ja. En hoe ben ik dan eigenlijk tot daar, tot nu gekomen, wat ik nu doe? Dat is in een frustrerende periode. Ik heb een vriendin, psychologe, en dat was weer de keer van, ik weet het niet wat ik zou moeten doen. En zij zei van, oké, Veerle, we maken een afspraak en je komt een keer. Dus ik had die afspraak, ik was daar en zij begeleidde mij direct in een meditatie. Dus ze zegt, kom bidden, kom, zet u in een meditatie. En ik werd terug, hoe moet ik het zeggen eigenlijk, teruggeleid naar mijn kindertijd. En ik was 5 jaar, 6 jaar en ik was terug te vinden in het huis van onze buurvrouw. Het grootste huis in onze straat. En wat was ik daar aan het doen? Ik was daar gewoon alle kasten aan het uithalen, alles op het tafeltje zetten, afstemmen met haar. Wat wil je nog, wat wil je niet? Alles terug in de kast steken, overzicht creëren. Wat gebruik je veel, vooraan, minder? Dus ik was al als kind daarmee bezig. Orde en overzicht aan het geven.
Ja, het is niet zo dat je dat droomde, maar je keek eigenlijk terug op je eigen jeugd.
Ik was plots in mijn kindertijd terug met iets aan het doen dat ik graag deed, blijkbaar. Ik weet niet hoe dat zij mij daarin toe begeleid heeft.
Dat is Tom zijn vakgebied. Hè?
Ja, het was geen hypnose, Tom. Het was echt een meditatie.
Ja, inderdaad, als je meditatief, kan je ook in die theta-staat komen. Voilà, en theta, dat is waar dat hypnose ook wel, kom je ook in die theta-staat. Dan ineens komen er beelden die je onderbewuste ineens aan jou geven, waar dat je iets mee kan doen of niet iets mee kan doen. En dat is inderdaad wel, en dan is het precies dat je in dat moment zit.
Ja, en dat was zeer intens. En ik hoor onze buurvrouw Simontje Maas, die zei, goh, Fee, zei ze altijd tegen mij, Fee in plaats van Veerle. Goh, Fee, goed gedaan. Hey. Volgende keer gaan we die kast doen. En effectief, ik heb blijkbaar ik weet dat nu wel nog, ik heb heel haar huis geordend, overzicht gecreëerd. En toen uit die meditatie komende, was er een overlegmoment. ja, feedback van oké, wat haal je daar allemaal uit? Ja, ik was eigenlijk kasten aan het uitkeuzen. Kasten aan het uitkeuzen, orde creëren, overzicht creëren. En zo ben ik ertoe gekomen, ja, maar dat is iets dat ik graag doe. Organiseren is sowieso al mijn talent.
Ja, waarom? Eventplanning is eigenlijk
voilà,
ook...
organiseren.
Ja, als je het parallel trekt naar een kast opruimen. Ja,
ja organiseren. Ja. Het komt er, ja, alles wat ik nu al gedaan heb in mijn leven, op de een of andere manier, die puzzelstukjes vallen in elkaar en dat vormt het geheel wat ik nu mee bezig ben.
Ja. Mooi.
En dat maakt me blij.
Ja, ja, ik merk het. Tof. Ja. En ja, je professional organizer. Je zegt een aantal pijlers. Ja. Misschien leuk om die pijlers een keer te overlopen. Te beginnen met tijd. Hoe krijgen mensen meer tijd? Of tenminste, ik zeg altijd, iedereen heeft evenveel tijd.
Iedereen heeft evenveel
tijd. Je moet alleen keuzes maken en het gaat om prioriteit.
Ja, keuzes maken, inderdaad. Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Wel, als ik dat zelf integreerde voor mij en nu ook samen met klanten integreer, dan laat ik hen eerste keer nadenken over welke rollen hebben jullie in jullie leven. Ja, ik heb de rol als partner zijnde van.
Ja, dus in welke clubjes, het aanhalingstekens, zit je allemaal?
Ja, maar wat doe je allemaal? Welke rol neem jij op in jouw leven?
Je bent dan, je bent de zoon van, je bent de partner van, je bent een kind, je bent een ouder.
Je bent een collega, je bent een vriendin.
Ja. Maar dat zijn
sportclub,
dingen...
Sportclub, ja.
Ja, maar beperk jou tot die rollen die jij absoluut belangrijk vindt. En schrijf een keer op wat je wil bereiken met die rollen. Ja, welke doeletjes, klein en groot, wil je... En eigenlijk wat dat Covey zegt, van begin met het einde voor ogen, wat wil je eigenlijk dat ze zeggen over jou? Hoe wil jij dat jij bent ten opzichte van jouw zoon of jouw dochter? Dus dat is echt al een doordenker, maar oh, zo belangrijk om daar toch een keer bij stil te staan, zodanig dat je naar die kern gaat. Wat is echt belangrijk? Bijvoorbeeld, ik heb... mijn papa is overleden en voor mij, ja, een keer tijd met mijn mama is belangrijk. Wat heb ik gedaan? Ik heb voor mezelf tot doel gesteld, elke woensdagmiddag, om de 14 dagen, heb ik die afspraak met mijn mama. Ja, je kunt dat elke woensdag of om de 14 dagen, maar intussen zijn er ook kleinkindjes in mijn leven gekomen, wat ook weer een nieuwe rol is in mijn leven en wat ik als mami zijnde ook zo belangrijk vind. Dus die andere woensdag namiddag gaat naar de kleinkindjes. Dus dat is zo iets wat ik integreer in mijn agenda. De tijd die belangrijk is, die staat er al in, die wordt geblokkeerd. En vroeger was dat gans anders. Vroeger was dat eerst mijn werk, en dan ga ik wel tijd hebben. En zien wat er nog overblijft voor mijn partner, of voor een keer met de dochter of met de zoon.
Ja, maar als zelfstandig eventplanner blijft er weinig tijd over, denk ik.
Ja, maar het is een kwestie van organiseren, hè.
Ja.
En nu is het bij jou niet...
Dat heb ik veel te laat... Ja, dat heb ik veel te laat beseft. Aldoende leer je, evolueer je, maar nu dat ik mijn agenda plan vanuit mijn rollen, en dat is elke week zo van, maar dat staat nu sowieso al in mijn systeem, dat is geïntegreerd, maken dat ik een keer een avond echt tijd vrij heb met mijn man, maken dat er één keer in de maand bijvoorbeeld een etentje met de kinderen of een keer een afspraak, of, dus die dingen, vakanties, die staan geblokkeerd. Nu met die corona, die worden constant afgezet. Maar bon,
het is al een heel lange vakantie geweest voor sommigen. Ja.
Voor sommigen, nee. Ja.
Maar begin die grote... jij dan ook met je jaarplanningen, zo naar het einde van het jaar toe, dat je al de dingen blokkeert? Oké, dat wil ik
die
allemaal
die geweten zijn,
doen
die staan er al in, absoluut. Die geweten zijn, die staan er al in. Maar de belangrijkste is een weekplanning.
Ja.
Een weekplanning is zo... cruciaal. Het heeft jouw overzicht van de week die komt. Je ziet, oké, als je dan al dat ingepland hebt die belangrijk is, bijvoorbeeld keer een avondje met vrienden of vriendinnen. Dat dat vaststaat, daar rond organiseer je dan al de rest.
Ja, het is eigenlijk eerst de me-time inplannen en ja, dan de rest... Ja.
En op het einde van de rit heb je het gevoel dat je je tijd goed benut hebt. Want je hebt wel die dingen erin geïntegreerd die echt belangrijk zijn voor jou. Ja? En daarom creëer je dan de rest. En de rest is dan, oké, privé, werk. En hoe pak je dat meest efficiënt aan? Er zijn een paar goede tools die de mensen kunnen aanleren. Maar weekplanning is al een eerste.
En neem je dan ook een vast tijdstip om je weekplanning
ja,
te maken?
Ja. Dus ook mensen bewust laten maken dat ze eventjes tijd moeten maken. Dat is met alles zo, hé. Eventjes tijd investeren om het dan goed te laten lopen. Dus eventjes... Bij mij is dat nu nog een kwartiertje maximum dat ik nodig heb om een weekplanning te maken. In het begin is dat misschien een half uurtje.
Ja, maar het is wel waardevol besteden tijd natuurlijk.
Ja, ja.
Want je spaart er... Ja, dat half uurtje, dat heb je diezelfde dag heb je dan nog terug verdiend.
Ja, dat krijg je in return. Ja,
ja. Ja, een veelvoud, denk ik.
Ja.
Zo'n weekplanning, wanneer maak je die? Op zondagavond?
Hoe zeg je dat? Namiddag. De vrijdagnamiddag.
Vrijdagnamiddag.
Ja, ja. Want, ja, bij mij is dat meestal
veel mensen zeggen dan,
net voor het weekend.
Moet dat dan op zondag doen en dan... Ik heb daar geen zin of geen tijd voor. Ja, misschien werkt het ook niet, want zondag is uw vrije dag. Maar je kunt op iedere dag van de week een planning starten.
Ja, ja. Dat is ook weer een individuele keuze. Ja. Dus dat is ook weer beslissen voor jezelf. Oké, wanneer is de beste timing om dat te doen? En hou je daaraan. Ja.
Dus ik hoor jou zeggen... wees je bewust van welke rollen je allemaal hebt. Selecteer de belangrijkste rol. De belangrijkste rollen voor jou in je leven. Kijk dan wat voor tijdsinvestering er nodig is. Zet die alvast in je agenda en organiseer de rest daaromheen.
Mm-hmm.
Dat is voor jou het concept tijd.
Omgaan met tijd, zodanig dat je effectief...
Je had het over tools, over weekplanning. Kun je misschien een aantal tools delen met onze luisteraars?
Ja, bijvoorbeeld... een heel belangrijke is ook, hoe zit het met jouw energieniveau? Ben jij een ochtendmens of ben jij een avondmens? En weet, in de ochtend... ik ben een ochtendmens bijvoorbeeld. Maar dan plan ik ook mijn werk op bureau, mijn voorbereiding, mijn focus. En dan ga ik geen meetings inplannen.
Nee.
Dat doe ik dan liever in de namiddag.
Meetings kosten energie. En als je nog hoog in je energie zit, 's ochtends...
Ja, die je nodig hebt... Ja,
het denkwerk
uiteindelijk. Ja. De focus die je nodig hebt. Plan dat op momenten waarbij dat jij op jouw hoogste energieniveau bent. Ja. En ga ook een keer badgen. Hè. Badgen. Dat's...
Kun je dat, ik weet wat het betekent, maar kun je dat eens uitleggen? Ja. Wat dat voor jou betekent?
Badgen is soortgelijke taken samenvoegen binnen een tijdsblok van 1 uur of 2 uur. Tijdsblokken is al heel belangrijk, dat je dat integreert. Tijdsblokken om effectief te werken. Maar ook batchen. Doe gelijksoortige taken. Bijvoorbeeld, ben je bezig met facturatie, doe dan tegelijkertijd ook de postverwerking. Alles die daar rond kan... De administratie die nog nodig is. Dus een beetje soortgelijke taken bundelen en kan je in één keer...
Bijvoorbeeld uw mails. Kan ook een badge zijn.
Mails... ja, sommige
mails
mensen...
Gevaarlijk,
voor sommige mensen, maar dat is interessant, hè? Voor sommige mensen is de mail hun agenda. Maar dat is niet zo. De mail is een tool om te werken.
Ja, en ook een takenlijst voor sommige mensen. Nog extra erbij.
Ja, nog extra erbij, ja. Maar dat is eigenlijk, dat is een tool om mee te werken. En ik adviseer ook, ja, wees jou bewust als je bezig bent met mails. Wees jou bewust, only handle it once. Dat is een moeilijke voor sommigen, maar wat wil dat zeggen? Neem het in één keer goed vast en beslist. Dus het mailverkeer, dat is de post van vroeger. Hè?
Ja.
Vroeger kwam de post hier op de deurmat. En dan nam je de post op en dan keek je, oké, dat mag in de vuilbak, dat moet ik nog doen, dat ga ik in mijn agenda integreren, dat is om door te geven. Dus er wordt meteen beslist. Maar nu, de dag van vandaag, die mails komen binnen, er wordt een keer naar gekeken en ze blijven staan. Ik ga dat straks doen. Of, maar dat onbewust geeft dat onrust. Onbewust geeft dat...
Ja, er staat nog altijd een actie open.
Voilà, er staat nog altijd open. Dus een hele goede is only handled once. Maar vooral, in eerste instantie, word je bewust hoe dat je omgaat met die mail. Mail jij constant...
De hele dag door, ja.
De hele dag door, ja, nee, over en weer. Of groepeer je jouw vragen allemaal en zet je het dan in één goede mail. Of, ja, omgaan met mail is ja, daar geef ik ook sessies rond.
Ja, klopt inderdaad. Ja, dat is ja, ook nog wel een ja, dingetje, ja.
En als we het dan integreren in ons weekplanning of in ons omgaan met tijd, dan adviseer ik dat om toch maximum 2 keer per dag de mail te openen. En zeker niet meteen 's morgens, maar bijvoorbeeld rond 10 uur of 11 uur of net na de middag.
Ja, ja, ik doe dat zelf ook sinds een tijdje en dat is wel verademend.
Ja.
Zo op gezette tijden je mail kijken.
Ja.
Af en toe betrap ik mezelf nog wel alsof dat het iets te lang open staat. Ja. Maar ja, je kunt Outlook of je mailprogramma ook gewoon afsluiten. Hè?
Ook afsluiten. En daar heb je het ook weer, Tim. Al die stoorzenders.
Ja, en zet die meldingen uit.
Ja.
En dat je niet... getriggerd wordt om iedere keer je mail te checken, maar
ja,
sluit het programma af en open het om 10 of 11 uur en deel dat ook met je collega's of met je klanten, want dan weten ze wanneer, wanneer dat je bereikbaar bent.
Het zijn allemaal kleine
triggers. Ja, en s'avonds, als je gaat afsluiten, kijk dan nog eens even je mail na of de dringende acties voor de volgende dag inzitten, zodat je niet genoodzaakt bent om 's morgens vroeg al met je mail te beginnen.
Ja.
Dat is voor mij wel een grote gamechanger geweest. Hè.
Ja, het heeft een enorme impact. Om zo... Het is een bewustwording, een mindset daar rond. En ja, je hoeft de anderen jouw agenda niet te laten bepalen. Nee, jij bepaalt
juist,
jouw
agenda. Dat is een belangrijk verschil.
Ja.
En je had het net over bedje. Eigenlijk zo'n weekplanning maken is ook al bedje. Want je gaat op één moment in de week... Ja, de belangrijkste taken voor de rest van de week plannen.
Ja.
Daarnaast zeg je van, thematiseer je de dingen die je wil batchen, die je wil stapelen. Kun je naast administratie, kun je daar nog wat voorbeelden van geven hoe jij je werk batcht?
Bij mij, dus als ik bezig ben met... hoe dat ik het eigenlijk doe. Dat is meestal de vrijdagnamiddag dat ik tegelijkertijd mijn weekplanning maak, mijn facturatie in- en uitcheck, mijn betalingen doorvoer en dergelijke. Dus eigenlijk mijn administratieve werk, alles wat dat bleef liggen rond de organisatie van de onderneming. Hè. Niet specifiek naar klanten toe direct, maar daar rond het management van de onderneming. Dat is wat ik allemaal in de vrijdag namiddag meestal doe. Dus alles samenvatten. Maar het is afhankelijk van in welke sector dat jij ook werkt, hoe dat je het ook gaat opvatten, hè? Of integreren of samenvoegen.
Ja, dat begrijp ik wel.
Ja. Welke to-do's je hebt, hè? Welke to-do's?
Want een weekplanning, veel meer, en ik loop er ook wel tegenaan, dat je zo'n gevoel hebt, dat te veel in die weekplanning staat. Ik moet dat doen en dat doen. En dan kom je bij iets kiezen en keuzes maken en je prioriteiten stellen.
Ja.
Nu ga ik wel heel gespitst luisteren wat tips dat je daar kan in meegeven.
Tips rond?
Prioriteiten stellen en kiezen en keuzes maken. Ja,
dat is niet moeilijk. Dat is super makkelijk. Als je weet wat dat echt belangrijk is voor jou. Ja? Vandaar ook dat ik altijd naar jou als persoon refereer. Hè? Dat je weet wie dat je bent, jouw rollen en zo. Dat je weet binnen jouw werk wat is echt belangrijk en wat kan ik delegeren. Dat is ook zo één. Delegeren. Dat is ook weer iets dat je, ik refereer terug naar Stephen Covey daarvoor, delegeren aan de rentmeester of delegeren aan, aan de knecht. Dat is ook iets dat ik heb moeten leren en zeer waardevol. Ja. Maar niet alleen op het werk, hè, Tom, ook binnen het gezin. Ik vind het soms zo spijtig hoe dat het eraan toe gaat. In huishoudens, zelfs vriendinnen van mij met tieners in huis. En ze doen het allemaal nog zelf, terwijl dat hun tiener de tafel kan afruimen. Bijvoorbeeld afwasmachine ledigen. Al zo'n kleine dingen kun je allemaal delegeren. Maar bon, het gaat over prioriteiten stellen. Dan refereer ik graag naar het kwadrant van Eisenhower, die ook in het boek van Stephen Covey naar voren komt. Dat je eigenlijk bezig bent, je hoeft niet bezig te zijn met constant brandjes te blussen, want alles is belangrijk in sommige mensen hun ogen en alles moet direct meteen gebeuren. Dat is niet zo. Bezig in het
kwadrant. Dat is dan hoe dat het kwadrant van Eisenhower, die zegt dan, belangrijk en dringend.
En dringend. Het is onbelangrijk en dringend. Het is belangrijk en dringend en het is belangrijk niet dringend.
Ja.
Ja? En het is onbelangrijk, dringend en onbelangrijk niet dringend.
Ja, die werkt goed, ja. Ja. En ik stel mezelf ook wel eens de vraag van, moet ik dit nu doen?
Ja.
En die kun je op 4 verschillende manieren uitspreken.
Moet ik dit nu doen? Ja. Moet ik dit nu doen?
Of kan iemand anders het doen?
Delegeren, ja. Dat is eentje dat ik veel te laat geleerd heb. Ja,
ja, iedereen wel, denk ik.
Ergens. Iedereen wel, denk ik.
Dat is wel een krachtige tool, ja.
Ja, ja. Inderdaad, ja. En zo, als je jouw weekplanning maakt, dan zie je, dat hoef ik dat wel echt te doen. Want er zijn vaak dingen dat je mee bezig bent, dat je denkt, eigenlijk moet ik dat niet doen. Dat is tijdverlies. Perfectionisten, die constant willen nog een keer, het is nog niet af, moet nog een puntje hier, moet nog een keer anders. Ja, dat is ook een valkuil.
Ja, dan komt er misschien dus ook bij het Pareto-principe, zo van 80%, 80-20, ja. Om die laatste 20% goed te doen, heb je ook weer 80% nodig.
Ja, en dan kun je het doortrekken naar jouw takenlijst. Jouw takenlijst, jouw to-do-lijst, meestal heb je daar ook een prioriteit in. Hè? En de 20%, de eerste twee, stel je hebt 10 taken, wel, de eerste twee die jij prioriteit vindt, die zijn belangrijkste, die gaan de meeste invloed hebben op hetgeen waar dat je mee bezig bent of hetgeen wat dat je wil bereiken. Hmm. Ja? Dus als je 10 taken op jouw lijstje hebt, bepaal de twee belangrijkste en doe die dan ook eerst. Dat is ook een hele goeie als je start met jouw dag, dat je die taken op je agenda zet als eerste.
Ja,
ja, en niet te veel ook. Want mensen overschatten zichzelf graag.
Ja, ja, dat zie ik vaak, want als we met time management werken, dan leg ik ook alles een keer echt als een grote agenda op tafel. En ze vergeten die witte ruimte erin te steken. Hè. En je mag het keren of doen of dat je wilt, maar het is altijd, gaat er wel iets op een dag gebeuren. En
ja, er zijn dingen die direct de aandacht nodig hebben.
Ja.
Of taken waarvan je denkt van, op een uur kun ik dat wel. En dan kost het u 2 of 3 uur tijd.
Kost een beetje meer tijd. Ja, onderschatten en overschatten. Dat zijn twee valkuilen van omgaan met tijd. En die bewustwording, dat is, als je die weekplanning maakt, dan word je er al een beetje van bewust van, hoeveel tijd ga ik ervoor nodig hebben? Voordat je zoiets aanpakt, geef ik ook altijd de opdracht mee van, gedurende een week of 2 weken schrijf ik erop om het half uur wat je aan het doen bent. En hoeveel tijd dat je erin steekt. Dat is ook al een eye-opener om te zien van, ben ik wel met de goede dingen bezig.
Ja, dat is een mooie, want zoals Wouter Torf zei bij ons in de podcast, je kunt wel de dingen goed doen, maar doe je wel de goede dingen?
Doe je wel de goede dingen, hè? En dat
is een groot verschil.
Ja, maar het gaat altijd erover, wil je er eventjes tijd in investeren om het te doen? Ja, ook met omgaan opgeruimd door het leven, is eventjes tijd investeren in nieuwe gewoontes integreren.
Ja, en eventjes, we hebben het wel over een aantal weken, maanden, daar consequent mee bezig zijn. En ja, daarvoor zullen de meesten ook uit hun comfortzone moeten stappen.
Ja.
Want ja, van een chaos leven naar een beetje structuur, dat is al een hele grote stap.
Maar als je altijd doet wat je altijd al hebt gedaan, ga je altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen.
Ja, mooie woorden van Einstein. Ja,
ja.
Absoluut. Ja, en veel mensen beseffen niet hoeveel tijd ze kwijt zijn met het zoeken naar dingen of zoeken naar informatie. Of we hadden het net over die mails, 2-3 keer dezelfde mail lezen. Ja, het is gewoon zonde van je tijd.
Zonde van de tijd, ja.
En ik heb zelf Getting Things Done gelezen van David Allen, die bij mij ja, datzelfde vuurtje aanwakkerde. Van oké, dat zag er voor mij wel een heilige graal uit.
De 2-minute rule.
Die wou ik net noemen. Als ik er één tip mag geven naar onze luisteraars toe, is als je iets kan doen in 2 minuten,
doe het dan meteen.
Wacht er niet mee.
Ja, maar niet enkel op kantoor, maar ook binnen jouw huis.
Ja, als heb je geen tijd om er nu over te beslissen of dat je het moet doen, ja of nee, dan leg je dan op een plek waar je eraan herinnerd wordt dat het daar ligt, dat er nog alles wat er nog een actie om beslissing op moet volgen, dat gereed is.
Ja, op een vaste plek.
Ja. En dan, als je er doorheen werkt, ja, 2 minuten. Het is ongelooflijk hoeveel je kunt doen op 2 minuten.
Ja.
Iedere keer.
Inderdaad.
Ja, ik zit hier met open mond. Ze zijn hier even aan het praten. Dus u verwijst dat dus u. En ik weet het ook wel. Ik heb dat boek ook wel gelezen. En op een of andere manier, het gaat soms wel, soms niet. En ik merk wel dat afleiding wel een grote factor kan zijn. Maar het is ook wel gestaag dat ik daarin groei. Maar ik merk ook wel, als je te veel in één keer wilt veranderen, dan loopt het wel vast. Ja, ik heb zo wel een heel liederlijk leven gehad, dat vooral feesten. En jij bent nu wel event manager, maar bij mij was ik stond aan de andere kant. Dus ik was
ik organiseerde dat gast voor jou. Ja.
Dus bij mij was het wel alle dagen feest. En door dan al die jaren dat te doen, en nu dat te beseffen van, ja, oké, het was structuur, merkte wel iets dat je jaren hebt gedaan, die patronen, ja, dat je echt wel stap voor stap dingen moet aanpakken. En als je alles in één keer wilt veranderen, dat het dan ook in vast doet.
Ik ben er wel van overtuigd, alles dat je hebt aangeleerd, kan je ook weer afleren. Ja? Maar ga effectief met kleine stappen te werk. Ja? Ik zie dat ook in trajecten dat ik doe met klanten. Neem er één iets uit die jou het meest bakt, of waarbij dat je denkt van oké, dat gaat werken voor mij, of dat werkt voor mij, en ga daarmee aan de slag. En dan later het volgende. Ze zeggen het duurt 21 dagen vooraleer je iets terug in je systeem krijgt. 21 dagen is een... Sommigen kan het langer duren, maar wat is 21 dagen op een mensenleven om iets nieuws aan te leren of te integreren voor jezelf?
Ja, het kan ook helpen om eraan te denken, wat gaat het mij opleveren?
Voilà. Ja,
niet over 21 dagen, maar over 21 jaar.
Ook, ja. De rest van je leven eigenlijk.
Dat kan echt gigantisch zijn.
Ja. Maar het gaat erover van kleine acties, kleine veranderingen te integreren. Bijvoorbeeld time management. En wel, begint dan toch een keer, als je dat nog niet doet, een weekplanning te maken. Start daarmee.
Ja, en laat al de rest even voor wat het is.
Ja.
En zoals als een Tanzaniaans gezegd is, little by little, a little becomes a lot.
Ja,
ja.
Krijg je groter resultaat.
Dat is waarheid op alle vlakken natuurlijk.
Stap voor stap, ja.
Het draait dan eigenlijk allemaal over nieuwe positieve gewoontes creëren. En hoe meer dat je er creëert, ja, hoe mooier en waardevoller leven dat je krijgt.
Absoluut.
Maar een grote valkuil is, je weet het al wel, dat en dat en dat moet veranderen, dat je te veel in één keer wilt doen. En geduld is er bij mij wel een heel belangrijk woord. Als ik nu op terugkijk op 3 jaar, heb ik al mega stappen gezet. Dan denk ik van, wauw, maar ja, heb ik dat allemaal verwezenlijkt. Maar toch wil je, en dat is dan zo mijn brein, wil ik altijd meer, meer, meer. Dat, ik wil dan die behoefte, dat dat direct bevredigend is. Ik vergelijk mij dan, of ik kijk dan naar andere mensen die het wel al hebben, gelijk dat ik het ik graag wil, maar die mensen zijn er wel al jaren mee bezig. Maar ik zie dan het resultaat en dan denk ik, ja, dat wil ik ook direct. Mm. En dat ben ik nu ook wel aan het leren. Nee, die mensen zijn er al 20 jaar mee bezig of langer. Weet je, geef jezelf ook de tijd om dat te bereiken. Je zult er wel komen, maar neem ook wel de tijd en wees al fier met de stapjes die je hebt gezet. En dat is nu wel de transitiefase waar ik in zit. Ja, oké, ja, eigenlijk kijk ik terug naar de Tom van 3 jaar geleden. Ja, chapeau, goed. Maar ja, dan is het in mijn brein ook elke keer. Ja, maar kijk een keer, als ik dat wil bereiken, zou het nog wel beter zijn. En ja, gelukkig zijn we dat al bereikt. Dat is ook wel een mooie tip naar de mensen.
Ja, if not now, when? Eckhart Tolle is ook zoiets, als we bezig zijn met opruimen. Opruimen is ook, ja, niet alleen spullen opruimen, maar ook die gedachten die jou niet meer dienen opruimen. En waarom niet nu, hè? Waarom? Dus het gaat er ook over dat je dan een er komt altijd een soort nieuw persoon naar boven, hè? Als je bewust wordt en zegt, oké, ik ga hier nu een keer iets aan doen, ik wil effectief beter omgaan met tijd, of ik wil beter met mijn spullen, ik wil ontrommelen. Dus dan komt er sowieso een andere persoon naar boven. En een keer dat je die intentie hebt om er aan te starten, dan is er ook die wie wil je dan zijn? Dat is ook heel belangrijk. Waar wil je naartoe? Wat is het doel? Altijd voordat we starten. Wat is het doel? Niet alleen dat het er mooier uitziet of dat het meer geordend is, maar ook voor jouzelf.
En wat ook inderdaad wat belangrijk is, ik heb dat nu aan de lijf mogen ondervinden, begeleiding. Hè. Iemand laat je begeleiden doen, een expert, ja, waar je dan ook een klik mee hebt. Want ik heb ook al ervaring gehad met iemand, coach, hè, dat was dan een hypnose die mij ging afhelpen van mijn verslaving de eerste keer. Ik zeg, joh, hypnose. En je gaat dan random bij iemand, je kiest dan meestal de goedkoopste. Ja, je weet niet beter. Je denkt, hypnotiseur is hypnotiseur. Ja, je komt het dan binnen. Ik legde mij daar in de zetel en hij zei van, oké, ja, verslaving. En hij kwam dichter bij mij en hij rook ze af naar de sigaret.
Ja,
en ik dacht van,
dan haak je af, hè.
Dat gaat dan wel niet worden. Dan dus zoek begeleiding, maar zoek ook wel iemand die bij jou past. Ja.
En omgekeerd ook. Ja. Voor mij is dat ook heel belangrijk. Heb ik een vraag, hè, dan is dat ook eerst een intakegesprek. Dan voel je, of stem je af, wat je voor elkaar kan betekenen, hè.
Ja.
Heel belangrijk, de klik.
Absoluut. We hebben het gehad over tijd indelen.
Tijd, ja.
Je bent begonnen met innerlijk werk, mediteren, mindset. Ik had daarnet nog gehoord iets over archiveren, over uw fysiek, over uw spullen opruimen.
Ja, archiveringssysteem, ja.
Daarnaast had je het over energie. Als ik me goed herinner.
Energie?
Als een van jouw pijlers.
De 4 pijlers, Tim, waar dat ik vooral mee bezig ben, is time, tijd, archiveringssysteem, digitaal overzicht, mailverkeer. Ja, digitaal overzicht, hoe ziet jouw bureaublad eruit? Ja, en spullenaanpak.
Ja.
Maar dat alles, een keer dat je dat allemaal uitgeruimd hebt, dan gaat de energie gegarandeerd terugstromen.
Misschien dat daar er al kwam bij mij.
Ja. Want dat is energie, dat is ook de bedoeling, hè. Wat dat we doen, niet alleen binnen in jouw huis of op kantoor, maar ook in jouw lijf terug die energie voelen.
Ja. En wat is eigenlijk het resultaat van zo'n traject of van al die pijlers die je net noemde te beheersen?
De bedoeling of het resultaat is ruimte en rust. Ruimte, ja, in de ruimste zin van het woord. Als je ontspult, dan creëer je nieuwe ruimte voor nieuwe dingen. Ruimte en rust in je hoofd.
Ja,
En de energie die terugstroomt en helderheid, overzicht. Dat is de bedoeling. Ook een stukje gelukkiger in het leven te staan. Ja. Want ik ben iemand die ook alles test en alles toch, al hetgeen dat ik al geleerd heb, een keer integreer in mijn leven en de beste dingen meegeef in mijn trajecten. En ja, ik durf te zeggen, door opgeruimder tussen aanhalingstekens in het leven te staan, ben ik echt wel een gelukkiger mens geworden.
En wie zijn zo jouw grootste inspiratiebronnen? We hebben al gehoord Stephen Covey,
ja.
Dan David Allen van Getting Things Done.
Ja, er zijn er nog hoor, maar ja, Tony Robbins blijft ook een zeer inspirerende coach, wat ik al veel geleerd heb over in mijn persoonlijke groei. Wie vind ik? Michael Pilarczyk.
Ja, ja. Dat is de Nederlandse Tony Robbins,
ja.
Is een beetje.
Want mediteren heb ik, dat is nu afhankelijk van met welke klanten dat ik werk, maar vaak geef ik ook de tip mee, tracht een keer te mediteren. Heel veel mensen doen dat echt nog niet en denken daar zo woehoe over. Maar het is zo'n krachtig systeem. En vroeger mediteerde ik enorm veel Engelstalige meditatie via... Er zijn heel goede apps op de markt, hey, Insight Timer of... welke hebben we nog?
Headspace.
Ja, Headspace.
Die heb ik veel gebruikt.
Voilà.
Maar ja, Michael Pilarczyk noem je net. Ja. Ja, die heeft
en
zijn eigen
waarom
app.
Noem ik Michael Pilarczyk Meditation Moments? Waarom? Dat is Nederlandstalig. Je hoeft al niet meer die klik te maken om het te vertalen. Of om het, je begrijpt het meteen.
Het klinkt heel Engelstalig, Meditation Moments. Maar het is een Nederlandstalige
Meditatie app. Ja. En wat ik ook zo positief vind, dat er is dat er variatie in zit.
Ja, heel laagdrempelig ook, hè?
Laagdrempelig, maar ook veel verschillende soorten meditaties.
Ja, zowel voor beginners als voor gevorderden.
Ja. Want
en verschillende thema's ook, ja.
Ja, en verschillende thema's, Tim. Want elke ochtend of elke dag of avond dezelfde meditatie, dat gaat bij mij ook, dat gaat er niet meer in op den duur. En vele mensen haken dan af. Daarom is het zo belangrijk dat je ergens een app vindt die jou inspireert en die variatie geeft.
Ja, daar zit van alles in. Hè. Dankbaarheid, noem maar op, rust in je hoofd, de kracht van het nu. Ja, heeft wel,
En dat mediteren brengt jou een stukje dichter bij de rust. Rust in je hoofd.
Het is vooral dan mediteren, de confrontatie met jezelf. Hè? Want stilte is voor veel mensen echt wel wat beangstigend. Hè? Want dan komen er pas dingen naar boven die je liever niet wilt zien. Hè?
Ja, en, daar zeg je het. En ik zie dat ook bij mijn klanten. Altijd bezig in hun hoofd. Hè? Precies, hè? Wandelend hoofd noem ik dat. En dan starten we zo en dan probeer ik of duidelijk te maken ook van oké, we gaan niet in het hoofd werken, we gaan ook zakken naar het hart. Ja, en dan stapsgewijs zien hoe dat we dat kunnen doen.
Ja. En het belang daarvan is onze, in onze vorige aflevering in Route 40 met Jan Bommeré ook aan bod, heel erg veelvuldig aan bod gekomen, dat mensen niet meer kunnen voelen.
Voelen, hè.
Ja, we zijn een hoofdcultuur, noemt hij het.
Ongelooflijk.
Maar daar zit wel de...
En ze hebben nood aan meer tijd en ze hebben nood aan meer rust, maar daar ze zitten zo in hun hoofd. En dat is onze of mijn taak ook, van daar ook in eerste instantie dat innerlijke werk een beetje zakken, een beetje zakken.
En nu heb jij die transitie gemaakt van je hoofd, van je denken naar je voelen, of was dat al van kleins af dat je dat...
Nee, Tom. Oh. Vroeger, had je mij vroeger gekend... Dan was ik echt een workaholic. Ik werkte heel graag. Ik deed mijn job ook super graag. Maar dat was te eng eigenlijk, als je dat achteraf bekijkt. En eigenlijk pas daarna, of ervoor al een stukje, die bewustwording. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de feng shui. Feng Shui kennen jullie.
Ja.
Ja, en dertien jaar terug ben ik die studies ook aangevat om Feng Shui te bestuderen. Dat is het in balans brengen tussen de persoon en de omgeving. Ja? Dus daar waar hij woont, werkt, dat heeft invloed op jou als persoon. En in de Feng Shui werk je dan met de vijf elementen. De vijf elementen
aarde,
vuur, metaal,
vuur, lucht,
vuur, hout en laat ons even beginnen. Ja. Aarde voedt metaal, metaal voedt water.
Water,
hout en vuur. Ja, de vijf elementen, maar je werkt ook met windstreken. Dus hoe is jouw huis georiënteerd? Zuid, noord, dus heeft allemaal impact op jou als persoon.
We zitten nu in mijn woonkamer. Hoe is dat hier feng shui ingericht? Of denkt u, ik zou hier direct al een keer wat dingetjes verzetten?
Ik heb mijn kompas nodig daarvoor.
Oké, okay, ja.
Voorlopig is er ruimte. Dus, okay. En dat is ook iets dat we leren in, of dat ik leerde in de Feng Shui. Een allereerste stap is declutter. Ontrommelen. Ja, want je komt soms binnen in huizen en je kunt er bijna niet door. Het staat overvol. En de mensen staan daar niet bij stil, want dat is ook energie die vastzit. Al die dozen op zolder, al die dozen in de kelder, die er al jaren staan, dat is vaste energie. En in de Feng Shui is dat heel belangrijk, dat we ook de energie terug doen stromen.
Ja. Dus alles uit die dozen, zet dat maar in je living.
Nee.
Wat er in de kelder in die dozen zit, zet dat maar in je living.
Nee. Het is
of stel het bij het grot vuil.
Ja, dingen die je niet meer nodig hebt, Tim.
Voilà,
dus dat is ballast. Dat is onbewust energie vasthouden. En dat heb je niet nodig. En als je een keer dat je daaraan begint, dan dat kan gevolgen hebben.
En bijvoorbeeld mensen die nu denken, ik ga, stel wel redelijk wat dozen op zolder, ik ga een keer beginnen opruimen, maar die moeilijk iets kunnen wegsmijten. Mm-hmm. Wat tips heb je daarvoor? Want ik heb dat soms ook wel eens van, elke keer hangt er dan een emotionele waarde aan of iets anders dat je dan denkt.
De beste manier is verhuizen en andere mensen uw grief weg laten doen.
Ja, dan laat je je begeleiden, hè?
Ja, dat is waar.
Maar er zijn, het boek van Jan Bommeré, Loslaten. Maar ook, beseffen dat die emotionele waarde die eraan hangt, dat wel in jou zit. Hé. Dat is een emotie, hé. Dat is geen spul of geen ding. Ja. En hoe kun je dat dan toch, mensen die bijvoorbeeld kleiner moeten gaan wonen, hoe kun je dat dan toch meenemen? Pak er een goede foto van. Maar maak dat een mooie foto is. Maak daar een kunstwerkje van. Er zijn verschillende manieren hoor, om daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld oma's kastje. Je krijgt een prominent plekje in jouw living.
Of je kleerkast uitkuisen, dat is ook wel. Ik heb dus een tip gekregen van, getwijfeld, zou ik het weg doen of niet? Leg het bovenaan de stapel en als je het na 3 weken nog niet aangedaan hebt of zo, dan moet het
dan
weg.
Dan heb je het niet nodig. Dat is iets dat meer toepast als je bezig bent bijvoorbeeld jouw kantoor opruimen. Doe een keer, of de keuken bijvoorbeeld, doe een keer alle items, al die spullen in dozen. Ja, en je haalt uit de dozen wat je nodig hebt. 3 weken aan een stuk. Neem nu nog een keer 4 weken. Ja? Maar alles die er na 4 weken nog in zit, heb je in principe niet nodig.
Oh, dat is een mooie tip.
Ja. Maar ik doe dat niet met kledij.
Nee,
maar
stel je voor, na 4 weken zijn al je wintertruien kwijt, Tom.
Tom, we hebben ook je winterseizoen, zomerseizoen. Ja, de dames zouden niet tevreden zijn, hoor.
Ik ga die van boven en door. Dat is
4 weken.
Ja. Nee. Maar een goede tip, als je bezig bent met kledij, van als je iets koopt, 1 is uit. Buy one, get one out.
Oké.
Nou, dat is weer kiezen.
We hebben wel een mooie afkorting geleerd, hè, onlangs. GIGO. Garbage in, garbage out.
Garbage in?
Garbage out.
En dat staat voor?
Ja, als je iets nieuws toevoegt, moet er iets anders weg.
Zo. Ja.
Van wie was dat
ja.
weer?
Jan.
Ah ja, juist.
Ja. Ja?
Ja, Kiko.
Ja. Dus, ja, ja. Dat is van die, ja, van die kleine dingetjes die het wel gemakkelijker gaan maken. Hè? Dus als je, het is dan, ja, als je nieuwe kleren koopt, kijk dan eens wat er weg kan.
Ja.
Of... Ja, eigenlijk met alles zo. Hè. Dus als je iets nieuws in huis haalt, wat kan er dan weg? Het kan ook iets kleins zijn. Het hoeft niet per se met één, hoeft niet per se met het ander te maken hebben.
Nee, absoluut niet. Het hoeft niet met elkaar te maken te hebben. Zeker niet rond spullen. We hebben allemaal veel te veel, hè. Ja. Maar het gaat er mij ook niet over dat je in een minimalistisch huis moet leven of zo. Die sentimentele spullen, dat je geen afscheid kunt van nemen... wat ik wel adviseer is, als je bezig bent met ontspullen en je komt die sentimentele spullen tegen, dat je zegt, oef, hier heb ik het echt moeilijk mee. Maar wel, hou ze dan allemaal samen, verzamel ze op één plaats. En de keer dat je de rest van je ruimte opgeruimd hebt of ontrommeld hebt, kom dan pas terug bij die sentimentele spullen en beslis dan. Want dan zie je ze allemaal samen staan en kan je beslissen van, oké, wat kan ik ermee?
Ja, want dat is inderdaad ook wel een gevaarlijke, dat was ook wel de valkuil als we hier, dat traject hier, die vier uurtjes, zo van papieren, mag dat weg of niet? En dan denk je, en je begint te lezen. Hè? Want dan zei je, nee, het is nu geen moment om te lezen. Pak er een beslissing over.
Ja,
want
ja.
Hoe snel dat het niet afglijdt. Ah ja, moet dat weg en dan zei dat. Ah ja, dat is eigenlijk nog wel interessant. Ja. En om een duur zijn we weer volledig weg.
Ja, dat is focus, hè, Tom.
Ja, klopt. Ja.
Ik adviseer ook altijd, oké, wat wil je aanpakken? Zeker als het om spullen gaat. Welke ruimte stoort jou het meest? Begin daar. De ruimte die jou het meeste stoort... Start daar, neem nu dat de berging. Het
moet wel een privéruimte zijn, hè? Dat je niet begint in de bibliotheek. Hè?
Ja, dat is, de boeken zou ik toch apart houden.
Ja.
Ja.
Maar als je zegt van, hè, welke kamer, als je daar binnenkomt, heb je het gevoel van, oef, hier stoor ik mij aan. Of
ja,
iedere keer...
als je stress voelt, of als je irritatie voelt, van het is hier te rommelig, of het staat hier te veel, dan is dat echt de ruimte die je best het eerste aanpakt. Maar doe het ook niet allemaal in één keer, want je onderschat hoeveel tijd dat er soms in...
Ja, de kelder opruimen kan best wel een werkje zijn van een dag.
Dat kan, maar je kunt het ook opsplitsen in drie keer 3 uur, of 3 keer 2 uur. Afhankelijk van wat dat er allemaal is. En dat is ook, als je met zo'n opruim bezig bent, integreer het in jouw agenda. En maak een overzicht van, oké, ik blijf hier nu in die berging, of in de garage, en ik pak het aan in 2-3 keer. Op voorhand denken, oké, wat is het doel? Waar wil je heen? Hoeveel tijd denk je ervoor nodig te hebben? Eventueel... iemand die jou bijstaat, die kan helpen daarin. En
dus uiteindelijk ook weer begin met het einde voor ogen.
Voilà.
Hoe wil je dat eruit ziet? Hoe moet het eindresultaat eruit zien?
Geef jezelf de tijd.
En welke acties moet ik er allemaal voor ondernemen om tot dat resultaat te komen?
Ja.
En zet dan die acties in je agenda.
Ja,
en niet de kelder opruimen, want dat is een groot,
nee, dat
een groot eng beest.
Moet het opsplitsen.
Ja.
Wel, de kelder opruimen. Oké, eerst die kant en dan die kant.
Ja.
Ja? En zo splits je het op.
En noem het dan ook zo in je agenda, want als er bij mij staat de kelder opruimen, ik zie 4 uur gereserveerd staan en ik heb al wat beters te doen.
Mm-hmm.
Maar als erin staat de lege flessen verzamelen of dat kastje ophangen, dat zijn concrete dingen van denk van, ah ja, dat kan ik wel even doen.
Ja.
En als je dan toch in de kelder daarmee bezig bent, ja, dan ik had 4 uurtjes gepland en ik heb nog 2 uur over, dan kan ik dat en dat ook nog doen. Dus dat, mij helpt dat om die drempelvrees te overwinnen.
Ja, zo help ik ook effectief in stappen te zetten en te omschrijven.
Dat is wel een van de grootste oorzaken van uitstelgedrag. Dat is omdat het te vaag of te groot is.
Absoluut.
Waardoor dat mensen zeggen wel, een ander.
En ze zien er geen doen aan. En ja, pff, het is veel werk.
Inderdaad. En je laat een bijstand door iemand. Daar heb ik nu ook aan de lijf ondervonden. Ja. Het is niet van dat je dan slechte wil hebt, maar zo alleen zie je het soms niet. Ja. En dan is iemand anders die dan zegt, maar ja, stik dat in die map en die map. En dat dan denkt, shit jong, heb ik daar 30 jaar over gedaan.
Ja, ze moeten ook weer niet redeneren. Hè? Ja,
iemand om tot dat inzicht te moeten komen. En dan zijn we wel dankbaar natuurlijk. Hè. Dan zeg je, zo'n hoop lichter. Hè. Je voelt je direct 5 kilo lichter.
Maar je had op de een of andere manier al een systeem. Ja. Je had al iets, Tom, maar het werd er nog niet goed genoeg. Nee, het is gewoon door bepaalde kleine dingen aan te passen. Iedereen heeft op zich wel een systeem. En dat eerst een keer goed bekijken en bepaalde kleine dingen aanpassen, voilà, en je bent weer weg.
Ja. En dat gaf mij wel een gevoel van geluk en een mooi bruggetje. Want onze podcast gaat over geluk en succes. Ja. Wat is voor velen de definitie van geluk?
Voor mij, geluk is een keuze. Nee? Dus ik heb daarnet eventjes over de Feng Shui gepraat. En toen dat ik die studies deed, kreeg ik echt een inzicht dat ik dacht, wauw, zo waardevol. En dat gaat over geluk. Dus in de Oosterse metafysica delen ze geluk op in 3 delen. Ja? Even schetsen. Nee. Dus geluk wordt daar opgedeeld in het hemelse geluk, het menselijke geluk en het aardse geluk. En dat zijn 3 evenredige delen.
Ja, even voor onze luisteraars. Dus jij tekent een cirkel bovenaan op een blad en dan 2 cirkels daaronder, zodat je eigenlijk een driehoek hebt. En die 2 cirkels daaronder staan gelijke hoogte.
Voilà, en die zijn allemaal verbonden met elkaar. Ja,
dus want die hebben
het hemelse geluk, het menselijke geluk of het aardse geluk. Het is nu nog gelijk hoe dat staat, maar het gaat erover dat het geluk wordt opgedeeld in 3 delen. En die staan altijd in verbinding met elkaar en die hebben ook altijd invloed op elkaar. Wat is het hemelse geluk? Het hemelse geluk, dat is jouw lot. Dat is jouw bestemming. Dat is jouw astrologische kaart, zoals ze zouden zeggen. Mm-hmm. Jij bent in Nederland geboren, Tim. Ja. Jij bent in België geboren. Dus jij bent met die ouders, met die broers en zussen. Je hebt die talenten. Je hebt die zwakheden. Dus dat is eigenlijk jouw bestemming. Jouw hemelse geluk. En dat is iets dat jij niet zelf gekozen hebt. Ja?
Oké.
Dan heb je het menselijke geluk. Waar jullie mee bezig zijn, zo'n podcast maken, dat draagt bij tot het menselijke geluk. Het menselijke geluk is, hoe sta je in het leven? Ja, ben jij iemand die verantwoordelijkheid neemt of ga jij in een slachtofferrol? Heb jij de daadkracht of heb jij wilskracht om... Ja, dat is persoonlijke groei. Er willen in groeien. En dat is iets dat je zelf kiest. Hoe dat je wilt in het leven staan. En dat is iets dat je zelf in de hand hebt. Je kiest het zelf.
Ja.
En dan heb je ook nog het deeltje, het aardse geluk.
Mm-hmm.
En het aardse geluk, dat is jouw omgeving. En dat is ook de Feng Shui dat ik toen gestudeerd heb. Maar bon, waarover gaat het? Die omgeving heeft een enorme impact op jou. De plaats waar jij werkt of woont, heeft invloed op jou als persoon. Dus is heel belangrijk en draagt bij tot jouw geluk. Een huis kan jou opladen, maar kan jou evengoed naar beneden halen. En wat dat er een groot inzicht is, is je kan zelf kiezen waar dat je woont of waar dat je gaat werken. Concreet, geluk is een keuze en je hebt het voor 2/3 zelf in de hand. Dat is toch fantastisch? Ja, jouw menselijke geluk, jouw omgeving, voor 2/3, dat is meer dan de helft, hè? 2/3. En dan hebben we het nog een keer over het hemelse geluk. Als je een keer weet, astrologisch, hoe ouder dat je wordt, hoe beter dat je jezelf leert kennen. Hoe beter dat je weet, oké, dat is mijn talent, dat is mijn valkuil. Dat kan ook weer jouw geluksniveau naar boven brengen. Dus geluk, dat is een uitleg van de Cosmic Trinity.
Oké.
De Cosmic Trinity. Mooi.
Origineel, hè? Heel interessant.
Maar effectief, twee derde.
Juist, ja, aardgeluk en mensengeluk heb je zelf in de hand. Dus
ja, kan je
maak
zelf
je het beste, het mooiste
ja,
van.
Voilà. Ja, ja.
Mooi. En wat voor definitie zou jij aan succes geven?
Succes, heel eenvoudig, dat is het gelukzalige gevoel als ik mijn grote doelen of mijn kleine doeletjes bereikt heb. Dat is succes voor mij. Dan zijn dat kleine succesjes, bijvoorbeeld ook bij opruimsessies. Dan geef ik ook mee aan mijn klanten van vier jouw succesje. Je hebt het wel gedaan. Je
ja,
hebt het,
dat doen we wel te weinig.
Ja, dat doen we veel te weinig. Ja, dus de intentie dat je zet, het doeletje dat je wilt bereiken en dat behalen is succes.
En wat doet Veerle bijvoorbeeld als ze haar doel niet bereikt? Hoe ga je er dan mee om? Of gebeurt dat?
Dat is weer een keer bij stilstaan en herbekijken van oké, wat maakt dat ik dat nu nog niet bereikt heb? Wat heb ik hier nog nodig? Dat is dus een beetje zelfonderzoek. Onderzoek. Een keer afstemmen. Maar ik ga mij niet laten daardoor naar beneden halen. Want ik heb wel ook al geleerd dat als ik doelen stel, dat ze realistisch moeten zijn, hè? Dat ze haalbaar moeten zijn, dat ik ze kan opdelen in kleine stapjes. En ja,
meetbaar, de smart
ja, zoals we in de coaching geleerd hebben. Ja. Maar dat is ook effectief zo belangrijk.
Ja, en niet te groot. En als het groot is, opdelen in wat kleinere doelen.
Ja, de stappen, hè. En ook ik heb jaardoeletjes en ik heb halfjaarlijkse doeletjes.
Oké.
Mooi. Ik kijk naar de klok en we zijn al meer dan een uur bezig. Dat is echt, de tijd vliegt. Want voor het interview zei je nog van, waarom kiezen jullie voor een uur? Ja, de tijd is zo onduidelijk.
Onwezenlijk, hè? Ja. Zo
goed,
snel.
Volgens mij zijn er heel veel dingen aan bod gekomen en zitten er wel veel praktische tips en waarden voor onze luisteraars. Heb jij tot slot nog iets te vragen aan onze volgende gast?
Dus ik mag een vraag stellen.
Alsjeblieft.
Ja. Ik was enorm onder de indruk van een interview laatst via een podcast Oprah Winfrey met Bronnie Ware. Bronnie Ware is iemand die mensen bijstaat in hun laatste levensdagen.
Ja, palliatief.
Ja. Dus wat zijn de vijf dingen, de top vijf waarover dat ze spijt hebben, hè? Ik ben daar wel mee bezig, omdat we willen allemaal gelukkig in het leven staan en geen spijt hebben van. En mijn vraag zou zijn, stel je wordt morgen wakker en je bent 10 jaar ouder, waar heb je spijt van?
Oké. Dat is mooi.
Ja, ben benieuwd. Goed onthouden, Tom.
Ja, onthouden.
Ja, dat is ook wel een mooie vraag voor onze luisteraars om zichzelf eens te stellen.
Stel, je wordt morgen wakker en je bent 10 jaar ouder.
Dat is ook eentje
waar
dat ik meeneem
in
trajecten.
Van?
Ja. Bon. Dat is waarover dat gaat, hè?
Ja, zeker.
Echt belangrijk.
Waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden, Veerle?
LinkedIn, Veerle Paulvliet. Of de website veconsult.be.
We zetten het alles onderaan onze blog. En heb je misschien voor onze luisteraars een cadeautje? Bijvoorbeeld, dat kan een e-book zijn of zo. Of heb jij een e-book of zo, dat mensen, onze luisteraars al de eerste stapjes kunnen zetten om een helder hoofd te krijgen?
Er staat de top 3 tips die ze om opgeruimder door het leven te gaan. De top 3 kunnen ze downloaden via de website.
Ah, oké. Okay. Die ook onderaan de aflevering zetten.
Ja, prima.
Super.
Dankjewel.
Tof. Tot slot nog een leuke nabrander. Of een quote. Of iets wat je wilt delen met onze luisteraars.
Ja. Ik hoop dat ik een beetje de hoesting doorgegeven heb om te starten met opruimen. En ja, niet meteen.
Zo... Nee, dat was ook, dat is ook allemaal goed. Prima.
Start.
Opgeruimd staat netjes.
Nee, Tom, toch
nee?
Niet.
Oké.
Okay. Iedereen denkt...
Nee, dat is toch ook een wijsheid dat veel wordt gezegd. Hè? Opgeruimd staat netjes. Hè?
Opgeruimd staat netjes, inderdaad. Maar ik wil het toch een beetje dieper... dieper dan dat. En je overvalt mij nu wel een beetje.
Ah, ja. Dat doen we graag, hè.
Ja. Ja, focus op het nu. Wie wil je nu zijn?
Oké.
Okay. In jouw opgeruimde zelf.
Wie wil je nu zijn?
En mooie naam.
Ziet zien, kijk, we hebben nooit zo'n mooie coach gehad zien.
Dank je wel.
Oké, dank je wel.